Geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Afgelopen vrijdag stond ik weer bij een open graf. En dat vind ik toch altijd wel confronterend. Wat is zo'n graf diep? Is dat nou waar ons leven uiteindelijk op uitloopt? Is er niet meer dan dat? Meer dan in andere jaren worden wij ook dit jaar geconfronteerd met de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van ons aardse leven. Mensen zijn bang, mensen zijn moe. Er hangt over heel ons leven een waas van eindigheid, van vergankelijkheid. En wij worden daar meer mee geconfronteerd dan anders. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat toch zoveel mensen overleden in één jaar in onze gemeente. Terwijl wij een jonge gemeente zijn waar betrekkelijk weinig mensen overlijden. Bij collega's hier in het dorp zijn er dikwijls 25 tot 30 mensen die overlijden. Maar wij worden er wel bij stilgezet dat alles wat wij hier hebben, alles wat wij zijn, dat we dat ooit moeten loslaten. En dat ons leven sneller voorbij gaat dan we ons vaker realiseren. Lang niet iedereen sterft pas boven de 70 of 80. Zelfs het dierbaarste dat wij hier hebben op aarde moeten wij ooit loslaten. En dat is pijnlijk. Sommigen van u hebben dat recent wellicht ervaren met familieleden, met geliefden. En dan ben je daar weer bij stilgezet. Wij verliezen vaders en moeders, broers en zussen, goede vrienden, buren, collega's. Kerkhoven worden constant uitgebreid. Je beseft het pas wanneer je daar vaker komt, dat er ineens weer een hele rij bijgekomen is. Dan denk je breder over heel onze wereld. En wat is er onnoemelijk veel leed en verdriet over mensen die omkomen door armoede, door terreur, door ongelukken, door geweld, natuurgeweld ook. Er wordt heel wat afgehuild, er worden bittere tranen gepland, elke dag weer door verdrietige mensen wereldwijd. En daarom zegt Romeinen 8 dat onze hele schepping rijkhalsend uitziet naar de grote dag van de terugkeer van de Heer Jezus. Wanneer er een eind komt aan alle gebrokenheid en aan dood en aan verderf. Onze gebroken wereld hunkert naar verlossing. En naarmate je ouder wordt, wordt die hunkering in jezelf ook sterker. Omdat je vaker wordt geconfronteerd met die heilig en met die gebrokenheid. En naarmate je meer ellende meemaakt, en nood leert bidden, zeggen de mensen, is het ook zo dat die dorst naar God in je leven sterker wordt. En ik hoop dat u iets van wat de psalmist hier zegt over die dorst naar God, dat je dat herkent in je eigen leven. En als je het helemaal niet herkent, kun je daarom bidden, want ik denk dat het ook een verlangen is wat de geest van God zelf in ons wakker roept. En ik hoop vandaag door de overdenking van deze psalm die dorst ook bij ons aan te wakkeren. Psalm 42, 43 is een klaaglied. Een eeuwenoud lied, 3000 jaar oud. Ze werden vaak als één lied weergegeven. En we zullen zien dat er een opbouw in zit, waardoor ze ook met elkaar verbonden zijn. Het is een lied van verlangen. Het is een lied van smachten en dorsten naar God, naar de levende God. Rijkhalsend uitzien naar zijn ingrijpen in een wereld vol zonde en wanhoop en onrust en dood. Wellicht is het je wel opgevallen toen we het lazen, dat er heel veel herhaling zit in deze psalm. Het verlangen naar God doortrekt eigenlijk alles. Er wordt vertwijfeld gebeden, er wordt geroepen vanuit de nood, gehuild over de vijand en gebeden vanuit het zwart van de rouw. Droefheid en weemoed en heimwee kleuren deze psalm. En het verbindende lijn is eigenlijk dat refrein dat steeds terugkomt in 42 vers 6 en aan het eind van beide psalmen. Waarom ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Wanneer u de Bijbel al dicht hebt, moet u hem eens weer open doen, want er zit veel meer herhaling in deze psalm. Het is ook zo dat de naam van God constant tegenkomt. Ik heb dan de gewoonte om dingen die herhaaldelijk terugkomen, om die een kleur te geven. En ik heb alles wat gaat over droefheid en onrust en weemoed, heb ik oranje gemaakt. En door de psalm heen zie je allemaal oranje stukjes. Ik heb ook de namen van God, en als God genoemd wordt, dat heb ik geel gemaakt. En heel de psalm ligt geel op. 22 keer wordt gesproken in deze psalm over de Heere God. En de sterkste verbindende lijn is nog wel dat refrein, wat zoals in een lied ook een refrein is, wat steeds terugkomt. Waarom ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. De bedoeling van deze psalm is, de bedoeling van de psalm is altijd, niet alleen maar dat wij denken over een lied wat gemaakt is duizenden jaren geleden door vrome mensen, maar dat wij gaan staan in de voetstappen van die mensen die het gemaakt hebben. En dat we het ons eigen maken. Dat het ons eigen lied wordt. Onze eigen woorden wordt. Dus ook wanneer je het nu niet nodig hebt, omdat je denkt van nou, ik zit niet zo zwaar in de put als deze dichter. Bewaar het in je hart. Want er komen in elk mensenleven momenten en fases dat je dit lied wel nodig hebt. Ik wil het vandaag met u overdenken onder drie punten of drie gedeelten, zou je kunnen zeggen. In de eerste plaats gaat het over de omstandigheden of de situatie van de dichter. In de tweede plaats gaat het over de oorzaken achter die situatie. En in de derde plaats gaat het over de oplossing die geboden wordt, vooral in de tweede psalm, in psalm 43. Dus eerst over de situatie, de toestand van de schrijver. Nou, je moet gewoon zeggen dat toen die man dat schreef, dat hij in ellendige omstandigheden zat. Dat hij zich gewoon heel beroerd heeft gevoeld. Hij smacht en hij dorst naar God. Naar lucht, naar ruimte, naar een betere toekomst. Dag en nacht zijn er tranen, zegt hij in vers 4. Zijn hart is vol weemoed, heimwee naar vroegere tijden, naar betere tijden. In vers 6 en 7 herkent hij dat hij bedroefd is. En dat wordt herhaald, hè, verschillende keren. Hij gaat in het zwart van de rouw. En hij spreekt over vijanden die hem bespotten. Ach, wat voelt deze man zich ellendig. Hij lijkt depressief te zijn. Hij geeft bijna de moed op. Dat kan dus blijkbaar. Dat kan dus blijkbaar. Want hier spreekt een gelovig mens. Hier spreekt een biddend mens. Die bidt tot zijn God als de levende God. Gelovige mensen zijn niet immuun voor verdriet. Voor depressie. Voor lijden. Dat is wat de Bijbel hier toont. En je ziet het veel vaker natuurlijk in de Bijbel. Hè? Dat ook gelovige mensen ellendige dingen overkomen. Denk aan Elia, die bijna zelfmoord wilde plegen in de woestijn. Denk aan Mozes in nummer 11, aan Jona en aan Job. Die allemaal in zo'n beroerde omstandigheden kwamen dat ze zeiden, Heer, neem mijn leven, neem me toch weg. Dit wil ik niet meer meemaken. En misschien herken je dat wel. Misschien heb je jezelf ook wel zo gevoeld. Misschien voel je je vandaag wel zo. Dat is dan niet iets waar je schuldig over hoeft te voelen. Nee, het kan en het mag. Je ziet het ook in de Bijbel. De Bijbel geeft ons zelfs dan woorden in de mond die wij kunnen bidden. Je kunt als gelovige hele barre woestijntijden meemaken. Ook als gelovige. Tijden van ziekte, van verdriet, van eenzaamheid, van vertwijfeling, van depressie. Ik kreeg van de week een brief van een collega die ook gaat door zo'n periode. Die zich heel bedroefd voelt en vertwijfeld en wanhopig en met een diepe hunkering naar Gods ingrijpen. Het is gewoon niet waar dat wanneer je gelooft en wanneer je dicht bij God leeft, dat het je dan altijd voor de wind zal gaan. Dat er dan alleen maar succes en zegen en vrede op je pad komt. Het viel me ook op dat deze dichter niet spreekt over zonde of over schuld. Voor zijn onrust, voor die hunkering, lijkt er ook geen directe aanleiding te zijn door ongelukken of door ziekte of rouw om iemand die overleden is of rampspoed die hem is overkomen. En ik denk dat zijn onrust en verlangen dan vooral een geestelijke reden hebben, een geestelijke wortel. Hij spreekt in die eerste verse ook gelijk erover dat hij smacht, net als dat Dat hert dat smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Er is in deze psalm een diep verlangen naar God zelf, naar zijn aanraking. Vers 3 spreekt daarbij over de levende God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Ik vind dat mooi. Deze man is niet tevreden met het geëikte patroon van bidden en Bijbel lezen en gelovigen ontmoeten. De omgang met elkaar in de kerk, godsdienstige plicht. Hij verlangt naar meer. Hij verlangt naar de ontmoeting met de Heere God. Ontmoeting met een hoofdletter. Hij wil God ervaren als de God die leeft. Hij verlangt ernaar, zoals Mozes dat deed, om Gods gelaat te zien. Van aangezicht tot aangezicht. Misschien herken je dat wel. Dat verlangen naar de Heere God zelf. Om meer te hebben van Hem. Om meer te zien van Hem. Om in je leven dichter bij Hem te komen. Om te ervaren dat Hij regeert, dat Hij waakt, dat Hij je aanraakt. Mijn moeder, die over de 90 is, die zegt dat wel eens. Ik zou zo graag willen, dan kijk naar de lucht en dan zou ik zo graag willen dat de Heer God mij aanraakt, zegt ze. En dat ik plotseling iets van elektriciteit ervaar en denk van ja, nou is die er. Ze zeggen, ik voel me vaak zo alleen, zo ver weg. Ja, maar ik vind het een zuiver verlangen als je dat verlangt, zoals deze dichter. Een zuiver verlangen waarvan ik denk dat ook door de Heilige Geest wordt wakker geroepen in je hart. Ja? En zo beleeft deze gelovige zijn verlangen. Een diep, verterend verlangen naar Gods nabijheid. En wanneer je komt in een ellendige situatie, wanneer je komt aan de rand van dood en graf, dan besef je dat nog meer. Je wordt geconfronteerd met de leegte van ons aardse bestaan. Je realiseert je dat er meer moet zijn. Ik heb dat ook altijd bij zo'n open graf. Dan denk je, ja, er moet toch meer zijn. Het kan toch niet zo zijn dat ons leven zo afloopt. Dat we in een gat in de grond worden gestopt en dat er dan helemaal niks meer is. En je dat nou toch gelooft. Als je geen andere hoop hebt in het leven, dan is het leven toch behoorlijk zinloos en leeg. Nou, die dorst naar antwoorden op die vragen van ons menselijk leven, van ons gebroken, zondige bestaan, dat kleurt deze psalm, dat kleurt zijn situatie. Hij beseft dat alleen de Heere God zelf hem antwoorden kan geven. Dat alleen God zelf hem ten diepste kan helpen in die hunkering. En wellicht is die situatie helemaal niet zo ellendig als deze man. Maar ik hoop dat je toch iets ervaart van die dorst naar God. Dat dit lied ook u mag troosten en mag dragen in zware tijden. Dat is het eerste over de situatie, de omstandigheden van deze dichter. Dan kijken we in de tweede plaats naar de oorzaken. De oorzaken achter zijn verlangen, achter die dorst naar God. Waarom is er toch die leegte in zijn ziel? Die depressie in hemzelf. Waarom zegt hij dat steeds? Tranen en bedroefd en waarom worstelt hij daar zo mee, dag en nacht? Nou, de reden is in ieder geval niet dat deze man de Heere God helemaal niet kent. Dat hij van God los is. Nee, hier spreekt een diep gelovig persoon. Iemand die de Heere aanspreekt met prachtige namen. Hij noemt God, we hebben het net al gezien, vers 3, de levende God. God is voor hem geen dode theorie, maar God is voor hem de God die leeft en regeert. In vers 9 spreekt hij zo ook over de God van mijn leven. Hij noemt in vers 10 de Heer God mijn rots. Al klaagt hij tegelijkertijd, waarom vergeet u mij? Maar ook in die droogte en in die leegte klemt hij zich toch vast aan de Heere God, die zijn rots is, die zijn houvast is. Zo spreekt hij ook in 43 vers 2 over, u bent toch mijn God, mijn toevlucht. En hij verlangt naar de aanbidding samen met anderen in Gods huis. In vers 4 van Psalm 43 noemt hij zelfs God zijn hoogste vreugde, zijn hoogste ideaal. En hij zegt ook, u bent toch steeds weer, u bent toch mijn God, de God die mij ziet en die mij redt. Hij weet zich gekend door deze God. Mooi is dat. Ja, en ik vind ook in die psalm, als je het zo doorheen leest, eerst gaat het meer over God en over hemzelf, maar geleidelijk aan wordt het een gebed tot God. Richt hij zich tot God zelf en bidt hij tot de Heer. En toch is er tegelijkertijd ook die strijd. Hè? Toch is er tegelijkertijd dat gevoel van vervreemding en die vragen en die hunkering naar meer van God. En daar worden verschillende oorzaken voor aangereikt. In de eerste plaats lijkt het alsof zijn omstandigheden zijn veranderd. Alsof die is verhuisd, bijna. In 42 vers 5 verlangt hij terug naar het contact met geloofsgenoten in het huis van God. Nou, die dominee waarover ik net zei, dat hij me schreef, die zei ook tegen mij, ja, ik ben ziek en ik ben heel, ik kan niet meer, ik moest al mijn diensten cancelen. En dat vind ik nog het ergste, dat door die ziekte ik niet meer kan voorgaan. Ik zit maar thuis en ik lijd alleen maar en ik kan niet meer naar de kerk. Nou, dat je omstandigheden, wellicht kom je in een andere fase van je leven, hè, waardoor je in zo'n situatie van heimwee, van weemoed komt. Vers 7 spreekt hier ook over een ander land, een ander gebied. Dus wellicht is er ook iets van dat hij verdreven is, of God heeft moeten vluchten, of dat hij verbannen is, zoals veel vluchtelingen dat vandaag moeten. Dus de eerste plaats is er iets veranderd in zijn omstandigheden, is verhuisd, zit in een andere situatie. In de tweede plaats lijkt het alsof het in die nieuwe omgeving, alsof het daar niet goed is. Er zijn vijanden die hem belagen, die hem ook, die spotten, die steeds vragen, waar is nou die God van jou? He? Je geloofde toch? Nou, ik denk dat veel van onze jonge mensen dat ook meemaken. Ze gaan weg van huis, ze gaan naar een andere stad, ze zitten ineens in Utrecht of in Leiden of in Groningen en ze komen in een context waar ze merken plotseling dat ze in de klas van 30 de enige zijn die nog geloven en die de Bijbel lezen en die belijdenis hebben gedaan. En ze denken, ben ik nog gek? En ze gaan twijfelen en ze schamen zich er bijna voor om ervoor uit te komen dat ze in die God geloven. Want die God, ach, zeggen die mensen in Amsterdam, ach, ben je dan ook met paard en wagen hier naartoe gekomen? We leven toch niet meer in de middeleeuwen? Dat is iets van vroeger, van oude mensen. Jij gelooft toch zeker niet in God? Ja, wij hebben toch tegenwoordig andere normen? Zo wordt er gesproken, hè, door jonge mensen vandaag. Vijandelijk gebied. Ja, in Barneveld, op de Bijbelbelt en in Nunspeet, daar geloven ze het allemaal nog. Maar het is maar een kwestie van tijd. In de moderne wereld kun je daar echt niet mee aankomen. Vijandelijk gebied. In de derde plaats proef je hier een bijna fysieke uitputting. Vers 4, weet je over tranen die dag en nacht zijn brood zijn. Dag en nacht, dat duidt op slapeloosheid. Het duidt op eenzaamheid, op vertwijfeling. Op constante onrust in zichzelf. Soms heeft een mens in zo'n omstandigheid een vakantie nodig. Een goede rustperiode. Een tijd om eens goed uit te rusten, tot rust te komen. Heeft hij het nodig om verwend te worden door andere mensen? Toen Elia zelfmoord wilde plegen en zich neerlegde onder die struiken in de woestijn, toen kwam er een engel die maakte eten voor hem. En die zei, ga nou eerst eens goed rusten. Neem een rustperiode. Dus gun jezelf in zo'n zware tijd, na zo'n rouwperiode, gun jezelf ook rust. Verwen jezelf. Na zo'n periode van rouw en verdriet. Neem een goede vakantie, nodig vrienden uit. Pak een hobby op. Neem een huisdier. Er zijn ook mooie dingen waar je nog van mag genieten. Concentreer je op die mooie dingen. Ik heb het vaker gezegd, maar niet elke dag is goed. Maar in elke dag is nog wel iets goeds te vinden. En als je je concentreert op die goede dingen en daar vooral op let. En dat zijn vaak de kleine dingen. Dat zijn vaak de roodbosjes, dat zijn de struiken. En het zijn vaak de bomen die verkleuren. En het zijn de paddenstoelen. En het zijn vaak die kleine dingen waar je ook levensvreugde uit kunt putten. Dat helpt je te relativeren en je weer levensmoed te krijgen. Waardeer dat. Blijf ervoor danken. Ook als je moe bent, neem rust. Neem rust, gun het jezelf, verwen jezelf, laat je verwennen. En in de derde plaats spreekt deze psalm over golven, golven van onrust. Golven die over hem heen slaan, vers 8. Al uw golven slaan zwaar over mij heen. En ik hoor wel dat de huidige crisis, de coronacrisis, door velen zo wordt ervaren. Daar komt weer een golf. Daar moeten we weer met z'n allen
Mogen we weer elkaar niet ontmoeten en moeten de kerken weer dicht en moeten we ons weer terugtrekken en kunnen we vrienden niet ontmoeten. Weer een golf en weer een golf. En je wordt er doodziek en doodmoe van. Alleen maar omdat je het meemaakt en je vraagt je af of het nog ooit weer ophoudt en of de kerken ooit weer vol zullen zitten. Dat net een mooie kerkgebouw gebouwd daar een paar maanden geleden in Nunspeet. En zeggen, ja, het heeft nog nooit vol gezeten. Wij kunnen hier niet meer dan 150 mensen bergen. En er kunnen er meer dan 400 in. Waar hebben we het eigenlijk voor gedaan? Komt er nog een dag dat we weer met z'n allen God volop kunnen prijzen? Golven van wanhoop en angst zie je toch wel in onze wereld vandaag. En dat veroorzaakt bij sommigen boosheid en agressie. We zagen het deze week ook weer. Bij anderen veroorzaakt het eenzaamheid. En mensen zich gaan isoleren en terugtrekken. En weer anderen, die worden hard en beschuldigend naar de leiders, naar de regering, naar de burgemeesters of ook binnen de kerk. Dus zo zien we verschillende oorzaken achter die vervreemding die de dichter ervaart. Heimwee, vijanden, uitputting, golven van wanhoop klinken in dit lied. Maar achter al die oorzaken zit denk ik nog een meer basale reden. Een universeel menselijk verlangen naar de Heere God zelf. Een kerkvader, Augustinus, zei al, onze ziel is rusteloos totdat wij rust vinden in u. Want de Heere God heeft ons zo gemaakt dat wij zonder hem nooit werkelijk de zin vinden van ons leven. Dan weten we niet waarom wij hier op aarde terecht zijn gekomen. We weten niet waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Alleen in verbinding met de levende God zien wij waarom we leven. Wat het doel is van ons leven en waar we naartoe gaan. Wie jong is, die denkt dat in de toekomst hier op aarde al zijn dromen worden verwezenlijkt. En je bent hard druk bezig met je carrière, met studeren, met dingen te vergaderen. En je leeft eigenlijk voor morgen. En je denkt, morgen, dan zal ik het bereiken. Dan zullen je wensen over je carrière en je toekomst en je baan en bezit en plezier en prestaties, die zullen een vervulling krijgen. Maar bij het ouder worden ontdek je dat de werkelijke zin van het leven daar niet in zit. Je kunt dan wel een dure auto hebben, een prachtig huis en toch diep ongelukkig zijn. Onze diepste verlangens hebben te maken met een dorst naar de levende God. Met een relatie naar hemzelf. De God die je ziet en die je redt en die je kent en die je leidt, die je leven zin en doel en bezinning en bestemming geeft. Deze psalmen boren een fundamenteel verlangen aan, in een verterend verlangen in de menselijke ziel, een oerverlangen, een hunkering naar God als onze maker en ons doel. En dat drijft deze dichter op zijn knieën. Hij richt zich met zijn lied op de Heer en hij bidt om verlichting. Hij bidt om Gods aanraking. En wanneer je zo bidt, dan mag je vertrouwen dat je God ook zult ontmoeten. Want de Bijbel zegt, nader tot God en hij zal tot jou naderen. En de Heer Jezus zegt, klopt en er zal je open gedaan worden. Sta op zulke Bijbelse beloften. Je ziet het ook in deze psalm dat gebeurt. Die ontwikkeling is er ook. Want in de derde plaats gaan we kijken naar de oplossing. Naar de uitweg die hier geboden wordt. Op die diep menselijke hunkering. In de eerste plaats moet je daarbij letten op dat refrein. Wat er drie keer toe terugkomt. Ik heb dat groen gemaakt in mijn Bijbel. 42 vers 6 en 12, 43 vers 5. Steeds ook de afsluiting van de psalm. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. Nou, wat mij dan in de eerste plaats hier opviel, is dat de dichter praat tegen zichzelf. Hij zegt, wat ben je toch bedroefd, mijn ziel. Hij praat hier niet meer tegen God, hij praat tegen zichzelf. Ik zeg tegen mezelf, wat is het toch wat mij zo onrustig maakt? Wat mij zo angstig maakt? Hij klaagt en hij bidt niet alleen maar tegen de Heere God. Hij praat ook tegen zichzelf. Dat kan dus blijkbaar. Dat je op een gegeven moment jezelf als het ware tot de orde roept. En zegt, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom laat je je zo leiden door die gevoelens van angst en van wanhoop en van depressie? De dichter wijst daarbij voor zichzelf een weg omhoog. Uit dat moeras van depressie, wat die spiraal die hem naar beneden trekt. Soms moet je als mens zelf ook een knop omzetten. Niet langer achteruit kijken, maar weer vooruit kijken met hoop. Niet langer alleen naar beneden kijken, naar alles wat er mis is, naar alles wat kapot gaat, maar ook omhoog kijken naar de levende God die ons leven leidt. In elk rouwproces komt ergens zo'n kantelpunt. En als dat niet komt, dan bevriezen mensen in hun verdriet. En dan wordt het leven ook niet meer zinvol. Maar je kunt bewust kiezen om het ook anders te doen. Om niet in de put te blijven zitten. En hoe doe je dat dan? Nou zegt deze psalm, vestig je hoop op God. Hoop op God. Kijk weer omhoog. Kijk niet alleen naar beneden. Dat is de eerste oplossing. Maar daar blijft het niet bij, want je kunt dat niet uit eigen kracht. De tweede remedie die hier wordt geboden, is dat hij in die geestelijke onrust het ook uitroept tot God. Dat hij zijn hart uitstort bij de Heere God. Dus zelfs als je God niet ervaart en als je God niet ziet, blijf dan toch bidden, blijf dan toch spreken tegen de Heere God. En doe dat met regelmaat. Ga niet als een toeschouwer aan de zijkant staan en beschouw jezelf niet alleen als slachtoffer of als een kritische outsider op afstand. Ik denk dat dat een grote bedreiging is in de huidige crisis. Dat wij in de kerk kritische toeschouwers worden aan de zijkant. Dat wij publiek worden op de tribune die alleen maar zitten te kijken naar die paar mensen die daar nog rondrennen en proberen het kerkelijk leven nog gaande te houden. Doe niet alsof je er zelf geen deel aan hebt. Je bent zelf ook levend lid van de gemeente van Christus. Je bent zelf ook geroepen om die kerk in de benen te houden, mee te leven met anderen. Negeer dat wat je stoort en concentreer je op het mooie en het goede. In Spakenburg zeggen ze, let niet alleen maar op de graten in de vis, maar geniet van de vis. En als je dat doet, met God en met de Bijbel, dan zal steeds meer van de graat zal ook vis worden. Let op het goede. Blijf zelf ook die Bijbel open doen. Blijf luisteren naar geestelijke liederen. Zoek contact heel bewust met andere gelovigen. En zelfs als je God niet ervaart en niet ziet, praat dan toch elke dag met hem. Dat zeg ik ook tegen mijn moeder. Ik bel haar vaak 's avonds laat nog, voor ze gaat slapen. Meestal is het na 11 uur. Moeder, hoe is het? Ach, zegt ze dan, zo alleen. Ja, je bent niet alleen. De Heer God is er ook. Ja, dat weet ik, dat weet ik, weet ik. Ik ga ook bidden, zegt ze. Ik ga ook in mijn Bijbel lezen. Nou, zei ik gisteren, lees Psalm 42. Hoop op God, hoop op God. Hoop op God, gelovig, verwachtingsvol. Als de levende God zal hij dan dichterbij komen en je antwoorden. Blijf bidden en blijf altijd jouw leeg emmertje gooien in die rijke put van Gods belofte en van zijn woord. Dan put je levend water, wat je ziel kan verkwikken. En dat geeft de hemelburger moed. Dat houdt je overeind, waardoor je het volhoudt. En waardoor je zegt, ja, ik wil weer in dat spoor achter de Heere Jezus aan. En ik wil gebruikt worden door hem als zijn instrument. En ik ga me ook richten op anderen die het moeilijk hebben. Zo'n verwachtingsvol verlangen. Zo'n moedig, dapper verlangen van het vol te houden, van volharding. Dat leert ons Psalm 42 en 43. Daar bidt de dichter ook om. Hij zegt in 43, zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden. Laten zij mij voeren uiteindelijk naar die heilige berg van uw aanwezigheid waar u woont. Laat me daar uitkomen. En het licht van Gods woord leidt je dan onherroepelijk naar het levende woord. Naar de Heere Jezus Christus, die toch onze Heer is. Die ook voor ons pleit. Die met ons meewandelt elke dag. De God waar we het hier over hebben, die kennen wij veel beter dan deze dichter. Want wij weten dat hij is de Vader van onze Heere Jezus Christus. Die is afgedaald midden in onze gebroken werkelijkheid. Die het licht is geworden in de wereld. Wij gedenken het de komende weken met Advent weer. Dat Jezus kwam om ieder mens te verlichten. En om onze lasten van ons af te nemen. Om ze te nagelen aan het kruis van Golgotha. Zodat onze last ook, wij worden verlicht van die last. Het wordt van ons afgenomen. Daar mag je het neerleggen. Aan de voet van het kruis. Want hij kwam om te betalen voor al onze zonden en schuld. Hij kwam om ons de weg te openen naar de Vader en naar eeuwig leven. Opstanding uit de doden. Dat geloven wij. Daar staan wij op. Dat graf, dat is het einde niet. Het einde is bij de Heere God ook altijd een nieuw begin. Het is niet een punt, maar het is een komma. Jezus is het antwoord van God op al die vervreemding en vertwijfeling die hier ook wordt verwoord. En we denken dan soms dat wij het allemaal zelf moeten doen. Wij moeten zelf Bijbel lezen, wij moeten zelf naar de kerk, wij moeten zelf ons geloof overeind houden. Wij hoeven het niet allemaal zelf te doen. De Heere God die komt zelf naar ons toe. Hij is het die ons vasthoudt. Hij komt vandaag naar jou toe. Door middel van zijn woord. Door middel van de prediking. Hij houdt je vast. Hij raakt je hand. Hij raakt je aan. Hij legt zijn hand op je. En hij zegt, waarom ben je zo bedroefd? Waarom zo angstig en zo bang? Vertrouw toch op mij. Hoop op God. Ik ben de levende God. De God die je ziet. Dag en nacht. De God die je redt. De God die je wil leiden. Zijn eeuwige armen vormen schuilplaats voor allen die ons zijn ontvallen. En die armen vinden ook bij rust. Hou vast, elke dag van ons leven. Totdat we ook hem zullen ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen.